Hoi en welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Rooij, zorgouder van Aaron. Vandaag heb ik Lieven Marijnissen te gast. Hij is orthopedisch technoloog. Ik ken Lieven als zorgverstrekker van de hulpmiddelen op maat voor Aaron. Van spalkjes tot zitschaal, staattafel en zoveel meer. Vandaag nodig ik hem uit om in gesprek te gaan over drie soorten hulpmiddelen en alles wat erbij komt kijken. Maar eerst het gedicht van de aflevering, genaamd Hulpmiddelen. We zijn er zo afhankelijk van in ons dagelijks leven. Dus die hulpmiddelen voor hem zijn een belangrijk gegeven. Om goed te kunnen ontwikkelen, om comfortabel te zijn, om ergonomisch te zorgen op elk levensdomein. Dag lieven, welkom in de podcast. Wij kennen elkaar ondertussen al een tweetal jaar, denk ik. Hè? Maar voor de luisteraars is het wel interessant om eens te horen wie dat jij bent en wat jouw link is met zorgouderschap.
Dank u wel, Lien, om mij uit te nodigen. Ik ben inderdaad een orthopedisch verstrekker. Dus vandaar dat ik contact heb met zorgouders en met ouders en met kinderen met een beperking. Ik ben een tiental jaar geleden met twee collega's hebben we een orthopedisch bedrijfje opgericht vanuit de ervaring van de kinderorthopedie. En we hebben dat ook specifiek gericht op kinderorthopedische activiteit. Ja. Dus ik werk voor Orteam.
Ja, en Orteam bij deze is de sponsor van de podcast, zoals de meesten al wel wisten. Maar ik wou nog eens even horen, orthopedie. Voor sommige mensen is dat zelfs nog vrij vaag. Kan je dat wat meer toelichten?
Ja, inderdaad. Ik hoor heel veel benamingen. Mm-hmm. De meeste benaming of de roepnaam is vaak bandagist. Hoor ik zeer vaak. Dat is een woord dat zeer vaak terugkomt. Maar eigenlijk orthopedisch technoloog, wat de officiële benaming is, wordt eigenlijk opgesplitst in vier categorieën. Ja. Daar heb je de bandagisten bij, inderdaad. Maar dat gaat vaak over breukbanden, over lymfostaten, borstprothese, die zaken. Hè. Een tweede is dan prothesist. Dat zijn alles wat prothesen is. Hè. Okay. En wat is het verschil met een orthesist die orthese doet, prothese. Zijn vervangende hulpmiddelen. Ja. Dus inderdaad, als je een amputatie gehad hebt en je een been kwijt, dan krijg je een prothese. Orthese zijn allemaal lichaamsondersteunende hulpmiddelen. Hè.
Okay.
Dus daar is het verschil. En een laatste subgroep is mobiliteitshulpmiddelen. Ja. Dus bij orthopedisch technologen zijn vaak gespecialiseerd in een van de vier subgroepen. En ze zijn ook steeds meer gespecialiseerd, waardoor dat je echt wel een keuze moet maken.
Ja.
Vroeger had je bij wijze van spreken de bandagist op de hoek van de straat, die een beetje van alles deed. Maar nu is die technologische evolutie zodanig dat je echt moet specialiseren in één subgroep.
Ja.
Dus mijn specialisatie ligt een beetje in die mobiliteit en vooral in het maatwerk orthesewerk.
Oké, daar komen we straks zeker verder op terug. Want een orthopedisch technoloog, je hebt nu juist die vier categorieën verteld, maar hoe ziet er dan zo een dag voor je uit? Wat doe je dan allemaal exact?
Het is eigenlijk een beetje dat we als bedrijf georganiseerd zijn. Hè. Dus we hebben als Orteam gekozen en ik werk al 24 jaar in de kinderorthopedie. Dus we hebben ook een bedrijf opgericht die echt zich specialiseert in kinderorthopedie. Dus wat we eigenlijk doen is eigenlijk beantwoorden aan de hulpvragen van onze ouders die te maken krijgen, of onze therapeuten of artsen die te maken krijgen met een kind met een beperking.
Ja.
Dus zo zijn we ook georganiseerd. Dus hoe ziet mijn dag eruit? We hebben vaak ook vaste diensten, waar dat we vaste consultatiemomenten, dat zijn vaak scholen die gespecialiseerd zijn in kinderen met een beperking.
Ja.
Dat zijn ziekenhuissettingen, waar dat de kinderen gegroepeerd, eigenlijk multidisciplinair opgevolgd worden.
Mm-hmm.
Dat kan individueel zijn ook, dat ouders mij gewoon bellen en zeggen van, kijk, ik loop hier tegenaan, lieven. Hoe kunnen we dit of dat gaan oplossen? Of zijn er mogelijkheden? Wat is de aanvraag? Wij willen echt wel als aanspreekpunt dienen voor onze ouders of therapeuten, hè? Waar dat ze tegenaan lopen en dan daar proberen oplossingen voor te vinden. Dus zo zijn wij eigenlijk ook georganiseerd als bedrijf. Hè?
Ja, want ik weet dat jij elke dinsdag voormiddag in het Veer bent. Hè? Het Veer is de therapeutische kinderdagopvang waar mijn zoontje Aaron naartoe gaat. Dus daar komen jullie dan ook om dan eigenlijk al wat aanpassingen te doen, bijvoorbeeld. Klopt dat?
Dat klopt zeker. Vaak is gegroepeerd werken wel heel makkelijker. Mm. Dus ik ga bijvoorbeeld, mijn dienst is dan bijvoorbeeld het Veer, waar ik inderdaad dinsdag voormiddag langs ga. En dan zien we verschillende kinderen en haak een gesprek met de therapeuten van oké, waar lopen we tegenaan? Welke hulpmiddelen zijn nodig? Ook wat ouders aangegeven hebben aan het aan de dienst, aan de therapeut bij wijze van spreken. En dan gaan we die hulpvraag gaan bekijken en zien van oké, wat is hier een oplossing om daaraan te hulp te komen.
Ja.
Maar individueel werken is niet altijd evident, omdat hoe meer input dat wij krijgen van hoe meer actoren, hoe beter werk wij ook kunnen leveren. Dus het is vaak dat we alle actoren daar ook in horen. Eén, de therapeuten natuurlijk, mm-hmm. de artsen die een bepaalde input of een bepaalde insteek hebben, maar even goed de ouders.
Zeker.
Ik kan een fantastisch hulpmiddel maken, maar als ik een patiëntje heb die bijvoorbeeld op het vierde verdiep van een appartementsblok woont, dan ga ik mijn aanvraag daar ook, of mijn hulpmiddel daar ook op toepassen. Het moet ook haalbaar zijn in de context, in de draagkracht of de draaglast van het gezin. En van de, dat is even belangrijk. En dat is dan een beetje het voordeel van werken in ons bedrijf, mm-hmm. is ook die persoonlijke relatie.
Ja.
Wij kiezen er ook echt voor om elke hulpvraag te groeperen bij één zorgverstrekker. Wat maakt dat die zorgverstrekker een zeer goede relatie heeft met de ouders, met mm-hmm. de context van de school, met de context van therapeuten, met de context van ziekenhuizen. En daar ook veel beter gericht een antwoord kan op bieden. Ik merk vaak dat zorgvragen vaak gefragmenteerd geraken en toegewezen worden aan individuele zorgverstrekkers. Maar het totale plaatje is even belangrijk.
Hè. Ja.
En wij hebben echt effectief een relatie met onze patiëntjes, met onze ouders.
Ja.
Omdat ik volg die op van, bij wijze van spreken, prematuur.
Dat
en in
is
eerste
zo,
instantie,
ja.
want ik krijg te maken met een kindje met beperking. En ik volg die 20 jaar op. Ik heb ondertussen kinderen die ik kende van prematuur, die nu 24 zijn.
Wauw.
Omdat je die context zeer goed kent, kan je ook veel betere hulp bieden. En het is ook laagdrempeliger voor de ouders om je aan te spreken. Hè? Om te zeggen van oké, lieve, ik loop hier tegenaan. Wat is de oplossing? En ik weet niet alle oplossingen ook niet. Maar ik kan wel de verbindingsfactor zijn om te zeggen, misschien is het daar of daar beter om te luisteren. Of ik ga een keer opzoeken wat er bestaat van. Ik heb ondertussen bouw je wel wat expertise op in die hulpvragen.
En zeker.
Hoe gerichter dat je die kan doen en hoe meer dat je weet over de context van het kind, van de ouder, van de situatie, hoe beter dat je een hulpvraag kan beantwoorden.
Ja, absoluut. En dat voel ik ook. Ik vind dat wel heel fijn eigenlijk om als ouder ook te ervaren dat je zo een aanspreekpunt hebt die meedenkt en waar dat je niet elke keer opnieuw heel je verhaal moet gaan vertellen. Dat is wel heel handig ook. Ja, inderdaad. Dus je gaat de vragen bekijken van wat is er hier nu nodig en dan maak je zo effectief met je eigen handen de hulpmiddelen dan, veronderstel ik? Of hoe werkt dat?
Inderdaad, orthopedie is bijna een ambachtelijke beroep. Het is zeer ambachtelijk, omdat elk stuk dat we maken is individueel maatwerk. Hè.
Ja.
We spreken over maatwerk, maar je moet het ook zo begrijpen dat het niets uit de kast genomen wordt. Elk apparaat dat wij maken start van grondstof tot eindproduct.
Amai.
En grondstof, daarmee bedoel ik een plastieke plaat bijvoorbeeld, of een polstermateriaal, of leder, of gelijk wat. Hè.
Ja.
Het start echt van grondproduct tot eind. Dus elk apparaat wordt individueel aangepast en individueel opgestart voor elke patiënt.
Ja.
Er zijn natuurlijk een aantal standaarden die terugkeren, maar in essentie is elk stuk individueel en maatwerk. Dus het is een zeer arbeidsintensieve job. Dus in onze opstart natuurlijk hebben we heel veel zelf ook gedaan. Dan deden we echt de patiëntencontact. Deden we ook de opvolging, maakten we het apparaat ook zelf. Maar natuurlijk, dat is zo geëvolueerd dat we heel veel medewerkers hebben in ons bedrijf die technische voor hun rekening nemen.
Ah, ja.
En de input komt van ons. Dus het is onze taak als hulpverstrekker om de vraag te stellen van kijk, dit wil ik hebben, dit apparaat wil ik haken met dit materiaal. Op deze manier zou ik het willen fabriceren. En dan is het aan ons om op te volgen, de passen te doen, de feedback te geven aan het atelier. En ook dat is een verhaal van communicatie, hè, om elkaar goed te verstaan.
Ja.
Hebben we heel veel tools gemaakt binnen ons bedrijf om echt die communicatie tussen techniekers die vaak het patiëntje of het kind niet gezien hebben, en de zorgverstrekker die de contact had heeft om die wisselwerking goed te laten verlopen.
Oké, op die manier. Ja.
Ja.
En uit hoeveel personen bestaat jullie bedrijf op dit moment?
Ondertussen zijn we met 48 medewerkers.
48?
Dus, ja, we zijn een groot bedrijf geworden, maar inderdaad ook vooral omdat het zeer arbeidsintensief is.
Ja, ja.
En we hebben echt gekozen voor die identiteit van kinderorthopedisch bedrijf.
Ja.
Dat is een beetje ons succesverhaal, denk ik. En ook de visie, ik word daar eigenlijk in bevestigd, dat onze visie, hoe we met patiënten omgaan, dat dat werkt, dat voor ouders ook een beter scenario is dan te fragmenteren en naar een of andere centrale te bellen van, ik heb een vraag. En dat die centrale moet filteren en doorsturen naar dat persoonlijk verhaal daarin is zeer belangrijk.
Ja, en jullie zitten dus over heel Vlaanderen dan?
Ja, we zitten over heel Vlaanderen. Dus dat gaat echt van puntje Limburg tot puntje West-Vlaanderen. Ja. We hebben natuurlijk verschillende zorgverstrekkers die een bepaalde regio toegewezen krijgen om zo dicht mogelijk en zo snel mogelijk te kunnen reageren op zorgvragen en op hulpvragen.
Ja, we hebben al een aantal keer het woordje zorgverstrekker laten vallen. Kan je dan misschien wat meer definiëren wat dat juist is?
Ja, ik vind het een belangrijke, het woord zorgverstrekker. Hè? Omdat wij natuurlijk, er zijn verschillende zorgverstrekkers waar je mee te maken krijgt. Je krijgt artsen, kinees, ergotherapeuten, die worden allemaal erkend als zorgverstrekker.
Ja.
Wij hebben natuurlijk een beetje dat accentje of dat hoedje op van bedrijf. En vaak worden wij vaak een beetje daarvan tussen getrokken.
Ja.
En verliezen wij een beetje de benaming zorgverstrekker. Vaak is een bedrijf iemand die iets komt verkopen of iets komt doen. Maar het is in tegenstelling onze intentie om vooral juist zorg te gaan verstrekken en tegemoet te komen aan die zorgvraag. Dus ik vind het belangrijk om te zeggen, wij zijn een zorgverstrekker, dus een van de actoren in het proces om een kind te begeleiden, multidisciplinair te begeleiden en mee te laten evolueren.
Op die manier, oké. Zullen we het dan eens hebben over die verschillende soorten van hulpmiddelen die jullie dan maken? Hè?
Ja.
Hulpmiddelen is een super brede term.
Ja.
Dus het is denk ik wel heel belangrijk om dat een beetje te gaan groeperen. En je vertelde me ooit eens dat jullie werken met een soort van drietal categorieën. Hè?
Ja.
Waar dat jullie zich op focussen, wat zijn die dan juist?
Eigenlijk terug om terug te komen, inderdaad, wij willen elke zorgvraag beantwoorden van onze ouder. Hè. Daarvoor dient u te specialiseren. En ik, inderdaad, zijn daar drie categorieën in. In eerste instantie, waar we daar juist over bezig waren, is ons maatwerk. Hè. Ons maatwerk is natuurlijk de grootste groep van onze apparatuur of hulpmiddelen die we maken. Maar evengoed krijg je te maken met mobiliteitsproblematieken. Hoe kan ik mijn kind van punt A naar punt B brengen? Dus dat, daar zitten al mobiliteitshulpmiddelen in. Wat ze wil zeggen, rolwagens, driewielfietsjes, buggies bijvoorbeeld. Dus dat is ook een grote groep van hulpmiddelen die we aanbieden. En aan het andere spectrum, naast het maatwerk, hebben we natuurlijk de thuiszorg. Hè?
Ja.
Omdat daar ook heel veel vragen over zijn. Hoe kan ik mijn kind, de verzorgingstafeltjes die ik kan kopen, die zijn te klein. Hoe kan ik een goede verzorgingstafel gebruiken? Ik heb problemen mijn kind in bad te steken. Ik heb problemen mijn kind op het toilet te laten gaan. Dat zijn allemaal hulpmiddelen ook, die even goed in aanmerking komen, of ook waar we tegemoet willen inkomen. Hè.
Okay.
Dus eigenlijk de visie van ons bedrijf, als zorgteam zijnde, is eigenlijk elke hulpvraag die waar de ouder of het kind mee te maken krijgt, te kunnen beantwoorden. Mm-hmm. Gaat dat zowel over thuiszorg, gaat dat over maatwerk, of gaat dat over mobiliteit?
Ja.
En dat zijn ook de drie grote groepen van hulpmiddelen die wij aanbieden.
En als ik zo eventjes dat betrek op onze situatie, dan hebben ze alle drie al gehad.
Ja, klopt.
En die gaan nog blijven komen in onze situatie. Ja. Misschien is het goed om wat meer voorbeelden te geven, dat mensen zo wat een idee krijgen van...
Ja.
Je hebt al een paar gegeven, maar als we beginnen met thuiszorg, badkamergewijs, wat zijn daar bijvoorbeeld allemaal opties in?
Daar zijn diverse opties in. Er is heel veel mogelijk. Maar eigenlijk is terug individueel gaan kijken van oké, waar loop je tegenaan? Hè? En dat wij kijken van oké, hier lopen we tegenaan. Ja, ik moet mijn kind ondersteunen in bad. Daar zijn diverse badstoeletjes voor. Terugkijken gaan we naar de mogelijkheden en beperkingen van het kind en van de situatie of de context en een voorstel gaan doen en zeggen van oké, kijk, dit is misschien een hulpmiddel dat jij kan helpen in dat proces. Hè. En dan worden vaak demo-materiaal bijvoorbeeld voorzien om een keer uit te testen om te kijken van, werkt dit eigenlijk wel? Is dit wel iets voor jullie?
Ja.
Maar de diversiteit van hulpmiddelen is zo groot en er bestaat zoveel, maar het is aan ons om jullie gericht te laten kennismaken of te laten uitproberen met wat de mogelijkheden zijn. Maar terug in de context van, ik loop hier tegenaan en dit is mijn situatie waar ik tegen bod. Een badkamer is bij iedereen al verschillend, wat al maakt, ik kan met een grote douchestoel afkomen. Maar als die douche niet voorzien is voor die stoel, dus context is terug belangrijk.
Oké. Dus eigenlijk heeft het niet veel zin om alles te gaan overlopen,
nee.
omdat dat zo individueel
nee,
is,
nee, nee, nee.
hoor
Het
ik.
Het is zo
Hè?
individueel, dus eigenlijk moet je ja, een beetje laten informeren door zij die daarin gespecialiseerd zijn. Wij zijn dat vaak, natuurlijk, wij zijn gespecialiseerd in onze producten, maar een kiné heeft ook vaak ook wel ervaring, je thuiskiné
Ja,
bijvoorbeeld, of een ziekenhuis die zegt van... waarschijnlijk heb je daar, want je krijgt zoveel als ouder over je heen, dat je vaak niet denkt van, ah ja, dat moest ik ook nog zeker vragen, of daar loop ik wel tegenaan, maar ja, ik sukkel wel wat verder, en niet te weten van, ja, maar er bestaat van alles.
dat is het vooral, hè?
Ja, daar is vooral dat mensen vaak wat terughouden, of mensen zijn we gemaakt, hè. We trekken ons plan wel, we
Voilà,
doen wel,
dat
we
hem.
doen wel verder, maar de mogelijkheden zijn er, en dan maakt het dat die drempel zo laag mogelijk moet zijn om die vraag te durven stellen, of die vraag te zetten ook, hè. En daarvoor terug, om terug op het begin van ons gesprek te komen, is die drempelverlaging of het contact tussen zorgverstrekker en ouder zeer belangrijk.
Ja, zeker, zeker. Ik dacht dat jullie soms ook zo, dat hoort dan bij het maatwerk, aanpassingen maken, niet volledig een nieuw hulpmiddel, maar echt aan het bestaande materialen. Kan je daar wat voorbeelden van geven?
Ja. Dat doen we regelmatig, omdat we vaak, het is soms gemakkelijk om te zeggen van kijk, hier is een badstoel, gebruik het maar. Of hier is een aangepast bureautje, hè. We hebben speciale bureautjes bijvoorbeeld waar een kind kan aanzetten. Maar soms is met een klein beetje techniciteit, wat handigheid van papa of kan je ook heel veel bereiken. En ook dat is onze rol, ook advies te geven van kijk, uw woonkamer is op deze manier georganiseerd, maar misschien dit of dat aanpassen. Of zorg dat papa misschien daar een drempeltje kan maken of pas het tafeltje op die manier aan. En dan gaat dat een goed stap vooruit zijn om het kind te helpen. Zonder dat we aankopen moeten doen of kosten moeten maken voor enig hulpmiddel.
Ja,
Hè?
voilà.
Dus we zoeken vaak naar eenvoudige oplossingen ook. Hè?
Ja.
In de context van de situatie.
Ja, want als we dan over kosten spreken, daar komen we later waarschijnlijk nog wel zeker op terug. Maar eigenlijk wil ik eerst eventjes een onderscheid duidelijk krijgen. Want zoals ik het begrepen heb, kunnen de aanvragen verlopen via drie verschillende instanties. Hè. Je hebt het VAPH, dat is het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Dan heb je de VSB, de Vlaamse Sociale Bescherming. En dan heb je het RISIF, Rijksdienst, en dan weet ik het niet meer.
Voor ziekte en invaliditeit.
En invaliditeit, ja, oké. Wel, wij hebben dus al verschillende hulpmiddelen gehad. En toch krijg ik dan niet duidelijk wanneer welke aanvraag naar welke instantie moet.
Ja.
Omdat dat zo versnipperd is. Dus, maar zelfs sommige hulpverleners weten het eigenlijk ook
nee,
niet.
Nee, nee. Ik merk ook vaak dat ik vragen krijg. Dat ik denk van oké, dit is duidelijk voor mij, maar blijkbaar nog steeds niet duidelijk voor therapeuten of voor patiënten en zo. Ja, eigenlijk is het vrij duidelijk. Ik heb proberen duidelijk uit te leggen. RISIF is een federaal overheidsinstelling. Hè.
Ja.
Die voorzien de budgetten. Hè. Maatwerk is op federaal niveau geregeld.
Oké.
Maar wie is de gesprekspartner daarin? Dat is de mutualiteit. Dus de mutualiteit krijgt budget van het RISIF om maatwerk te vergoeden. En maatwerkapparatuur is vaak volledig terugbetaald, 100% terugbetaald.
Oh, wauw.
Ja, dus en ook gekoppeld aan hernieuwingstermijnen natuurlijk. Hè. Dus onder de 14 jaar heb je jaarlijks recht op een hernieuwing van een hulpmiddel. Van 14 tot 21 heb je om de 2 jaar recht op een hernieuwing.
Okay.
En vanaf 21 om de 5 jaar.
Kan je daar eens een voorbeeld van geven, van die soorten hulpmiddelen?
Bijvoorbeeld een hulpmiddel, dat zijn spalkjes, zetschelpjes, een staapparaat, corsetten. Alle maatwerkstukken vallen onder die hernieuwingstermijn. Dus echt het maatwerkgedeelte, kniestrekkers, vallen allemaal onder een vaste hernieuwingstermijn en vallen allemaal onder RISIF.
Okay.
Moet je als ouder ook geen aanvraag voor doen, of papieren opvolging doen. Dat wordt voorgeschreven door uw arts-specialist, geen huisarts, een arts-specialist, waar dat de hulpvraag gesteld wordt, waar de voorschrift meegegeven wordt, en dan start de procedure met uw zorgverstrekker.
Oké. Dus toen dat Aaron zijn allereerste zitschaaltje nodig had, weet ik dat dat vanuit een kiné kwam van hey, dat is ons idee, Aaron gaat daar nood aan hebben. Dan herinner ik mij nog vaag dat we inderdaad naar de kinderneuroloog hebben gevraagd, denk ik, om daar verder te laten voorschrijven. En dan zijn we tot bij jou gegaan.
Ja,
hè?
Klopt.
Ja. En dan, misschien kunnen we al eens eventjes overlopen hoe dat dan de verdere procedure gaat van zo'n, bijvoorbeeld een zitschaal. Laten we ons eventjes dat nu als voorbeeld
Op het moment dat gecontacteerd wordt door ouders, als ik nog geen jullie nog niet kennen bijvoorbeeld, ja, dan is een eerste gesprek natuurlijk, gaan we haar luisteren van oké, wat is hier de hulpvraag? Heb je een voorschrift gekregen? Hè? Want soms krijg ik al hulpvragen wat de voorschriften nog niet gemaakt zijn. En dan ga ik vaak zeggen, kijk, geen probleem, we kunnen dat op deze manier doen, maar wat heb ik nodig voor administratief dit af te ronden, is een voorschrift, of dan gaan we je ook gaan adviseren wat er nodig is. Mm-hmm. Hè?
Ja.
Soms gaat het omgekeerd natuurlijk, komen de ouders al bij ons terecht en zeggen, ik heb een voorschrift voor dit, kunnen jullie dat maken? Ja, terug hetzelfde, evengoed. Het voorschriftje dient voor het administratief af te werken, we gaan in gesprek, kijken wat er nodig is, en wij starten de zitschelp in dit geval op.
Ja.
Dan wordt er maatnames gedaan voor die zitschelp. Dus gaan we echt gaan goed bekijken van oké, wat willen we hebben, waar willen we naartoe? Het is belangrijk om dat in het eerste gesprek goed af te stemmen, wat dat we willen maken en wat de specificaties moeten zijn en wat de eigenheid is van die stoel voor het kind met zijn beperking.
Wat de functie is eigenlijk.
Wat de functie is, want vaak hoor ik ouders zeggen, ja, dat is om te leren zitten bijvoorbeeld, een zitschelpje. Nee, een zitschelp dient niet om te leren zitten. Een zitschelpje dient om een goede uithangshouding te voorzien, om van daaruit een kind te laten exploreren.
Ja.
Hoe ontwikkelt een kind door prikkels te krijgen? Is het zaken in zijn mondje steken? Is het grijpen? Is het voelen? Is het, zo ontwikkelt een jong kind. Hè? En natuurlijk, als een kind heel veel energie in houding moet steken, dan komt het niet op het punt van te exploreren.
Exact.
Dus wat daarvoor dient een zitschelp, is een goede uithangshouding te geven.
Ja.
Om tot exploratie te komen.
Ja.
En ik geld dat voor heel veel van onze hulpmiddelen, dat we eigenlijk met die hulpmiddelen proberen het kind zo dicht mogelijk te brengen bij een normale ontwikkeling.
Okay.
Om de juiste prikkels, de juiste ondersteuning te krijgen in die fase van het leven.
En kan je dan eventjes toelichten wat dat dan juist is bij een staattafel?
Ja.
Ik zal eventjes nog wat info geven wat een staattafel is. Hè? Want ik weet toen dat we dat moesten aanvragen voor Aaron, dat ik zoiets had, maar jong, toch, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Hè? Maar dat is... Ja, ik zal het u laten uitleggen, dat gaat misschien beter zijn.
Ja, ik zeg het vaak bij het eerste contact van ouders, als het gaat over een staattafel, verschiet niet als ik binnenkom, dat is vaak een zeer groot toestel dat je mee... Maar een staattafel is een zeer nuttig toestel. Hè? Hoe ontwikkelt een kind vaak? Een kind wordt geboren en vaak zijn de heupjes nog niet gevormd, is de rug ook recht. Hè? Dus wij hebben een curvatuur in onze rug zitten. Hè? Voor jonge kinderen of pasgeboren kinderen is dat niet zo.
Ja.
Hè? We zien die curvatuur ontstaan in de ontwikkeling, hè? Hoofdoprichting, het kind gaat zitten en in de laatste fase hebben we opnieuw een bekkenkanteling wanneer het kind gaat staan. Dat is een gewoon ontwikkelingspatroon.
Ja.
Natuurlijk, als het kind een beperking heeft en niet gaat staan, moet het even goed diezelfde ondersteuning krijgen.
Okay.
Bij jonge kinderen is de insteek vaak van oké, heupvorming is belangrijk daarin, die rugcurvatuur is belangrijk daarin, maar even hoe belasting is ook belangrijk. Hè? We kennen allemaal de astronauten bij wijze van spreken, die nooit steunen op de voetjes, of die een lange tijd terugkomen uit de ruimte en die eigenlijk gesteund worden omdat het bot broos geworden is, omdat er geen belasting is. Hè?
Ja.
Dus dat is een belangrijke. En daar komt ook nog bij dat de spieren eigenlijk op lengte gehouden worden. Hè? Dus de beentjes worden een keer volledig uitgestrekt, de heup wordt volledig uitgestrekt. Een kind dat vooral zit, of vooral die spier komt niet tot lengte. Dus dat is ook nog een factor die meespeelt. En eigenlijk daarbij komt natuurlijk nog dat het secundaire voordelen krijgt. Bijvoorbeeld spijsvertering door oprichting. Een kind dat altijd gecomprimeerd zit, de spijsvertering, darmen en zo komen vrij. Hè. En er is natuurlijk ook een psychologisch aspect. Voor het kind is het ook leuk om een keer de wereld vanuit een ander perspectief te zien.
Ja,
hè.
Ja, ja, ja.
Dus een staapraad is een zeer groot toestel, maar zeer nuttig toestel in de ontwikkeling van een kind.
Ja. Hè.
Dus bijna al onze kinderen die de mogelijkheid niet hebben, gaan we laten staan in de staapraad.
Ja. Om eventjes terug te keren naar waar we begonnen waren. Dus we waren bezig over het RISIF, over de aanvraag van een hulpmiddel. Je komt dan die maten opnemen en dan het vervolg.
Ja, dus we hebben de maten opgenomen. Dan is het tijd voor de productie. Hè. Dan wordt het toestel echt gemaakt. Dus als stofverstrekker komen wij terug en schrijven wij onze opdracht uit van hoe we onze zitschelp willen laten maken.
Ja.
Atelier gaat aan de slag natuurlijk, die gaat die zitschelp volledig maken, gaat die klaarmaken voor een eerste pas. Dat wil zeggen dat wij de ruwe vorm meekrijgen. Dat vooral belangrijk is. Het is een maatwerkproduct, dus het kind moet er effectief ook in passen.
Absoluut.
Dus,
ja.
Dat is in eerste instantie, we gaan controleren en dan gaan we kijken, oké, we hebben nu onze schelp gepast. Het kind past erin, er zit diepte, er zit breedte, er zit hoogte. We hebben rekening gehouden met alle factoren. En dan gaan we kijken, hoe gaan we die stoel gaan opbouwen? Wat is er bijkomend nodig? Is er een hoofdsteun nodig? Is er een extra zitbroekje nodig om het bekken te fixeren? Is er een klosje nodig tussen de beentjes? Is er een vestje nodig om de romp toch nog te fixeren? Is er een bepaald situatie om een schoudervleugel te ondersteunen? Het kan zo ver gaan, maar we kijken echt specifiek naar de hulpvraag. Dus die stoel wordt eigenlijk volledig opgebouwd in functie van de vraag en de mogelijkheden en beperkingen van het kind.
Ja.
En dan komen we nog een keer opnieuw terug om die te passen, zonder dat we al afgewerkt hebben natuurlijk, omdat we zeker willen zijn van kijk, en wat we hier gedaan hebben, is dat nu echt goed. Hè?
Okay.
Vaak is er ook een proefperiode aan gekoppeld, dat het kind er een week in zit bijvoorbeeld, want wij hebben korte contactmomenten vaak, hè? Je weet dat. Hè?
Ja.
Daarvoor is die wisselwerking met therapeuten en instellingen zo belangrijk. Hoe meer communicatie, hoe meer info wij krijgen, hoe beter ons product kan zijn. Hè? Wij starten vanuit goede intentie natuurlijk, maar een stoel 2 minuten passen en kijken van oké, dit klopt anatomisch, hier zit alles goed, maar een stoel in gebruik hebben, is even belangrijk, want vaak wordt er dan snel een stoel afgewerkt, maar dan achteraf merk je, de tafel, oei, er zit nog een rand onder de tafel, dus de stoel schuift niet onder de tafel.
Ja.
Of er lopen andere kinderen rond, die stoel is iets instabiel, en het kind trekt, andere kindjes trekken eraan, en die stoel is instabiel. Het zijn zo dagelijks situaties waar we mee te maken krijgen, dat ik ook, oei, daar moeten we aanpassingen voor doen, daar moeten we...
Ja.
Dus daarvoor is wisselwerking, communicatie zo belangrijk.
Ja.
Ik zeg vaak tegen onze medewerkers, 50% van onze job is communicatie. Is echt luisteren en kijken en vragen.
Ja.
Waar gaat het over? Of wat willen we bereiken?
Dus voor ouders ook wel heel belangrijk als je iets opmerkt of je twijfelt over iets, om dat dan ook echt uit te spreken en te communiceren.
Ja. Ik heb ouders die zeer assertief zijn, die me onmiddellijk bellen en zeggen, oh, dit of dat, daar loop ik tegenaan, dat is niet goed. Met even goede ouders die zeer terughoudend zijn, die zeggen, ja, ik trek mijn plan wel, het zal wel lukken. Of die ik inderdaad uiteindelijk een stoeltje aflever, die minder communicatief zijn, en die ik dan bij een volgend consult of gelijk pas terugzie, maanden later, en die zeggen, ja, ik heb dat stoeltje toch niet gebruikt, omdat dit of dat niet goed was. Of...
Oh.
En dat is zonde, ja, hè. Dan is het voor ons ook zeer frustrerend, omdat wij willen het juist een product hebben waar je mee vooruit raakt, waar de ouders hulp aan hebben. Maar we hebben die wisselwerking wel nodig om te horen wat dat de mogelijkheden zijn of wat dat ze tegenaan lopen.
Ja, en dan is die tweede pas geweest. En dan vind ik het als ouder altijd wel een klein beetje leuk om zo de kleurtjes en de soort stof te mogen kiezen. Hè?
Absoluut, absoluut. Het is voor ons ook een zeer belangrijk, waar we ook zeer sterk op ingezet hebben. Kleurtjes zijn zo belangrijk. Hè? We komen uit 30 jaar geleden, waar hulpmiddelen moesten bruin en zwart zijn. En huidskleur en mocht niet gezien worden.
Ja.
Nu hebben we eigenlijk bijna het omgekeerde effect. Hoe meer kleuren, hoe beter. En echt, kinderen die ermee uitpakken, en dat is ook wat wij op inzetten. Hè? We willen ook dat ze trots zijn op een... Ik hoor vaak fantastische benamingen van kinderen die dat zelf zeggen. Mijn helpertjes.
Ah, ja.
Dat zijn fantastische woorden. Die
het is kei fijn. Kinderen van de meter van Aaron, die komen al eens op bezoek. En dan, die heeft hier een zitschaal staan. Vrij fel gekleurd ook. En dan zeggen ze, Aaron zijn racemobiel is hier.
Ja.
Ik vind dat geweldig, hè, die kindertaal. Ja.
Ook zeer herkenbaar, hè? Als we daar in een zitschap figuurtjes borduren. Het is hun stoel, hun troontje.
Ja.
En dat maakt die drempel ook veel lager. Ook, hè? Dat toont ook veel eleganter ook. Hè? Niemand wil een bombastische stoel in zijn. De dames zijn er ook super trots op. En een grote groep dames die afwerking doen.
Ja.
Die zijn super trots als ze iets kunnen maken en doen. En die vragen ook al, wat vonden ze ervan? Maar dat wordt vaak... En ik vraag altijd, ik ga terugkoppelen dat ze zeer gelukkig was. Of het kindje zeer blij was. Of als ze een kind een spalkje ziet en daar staan een Spider-Man op dat super trots is. Dat is leuk, hè. Dat is leuk om terug te koppelen ook. En de technische mensen van het atelier, die vaak dat contact niet hebben. Hè?
Ah, ja.
En ook... Leuk om die kinderen daar trots op te zien zijn. Hè?
Ja.
Uiteindelijk, ja. Het is niets waar je voor gekozen hebt in eerste instantie. Natuurlijk,
nee.
je krijgt wel te maken met hulpmiddelen. Hè? Dus daar zit een verwerkingsproces achter. Daar zit wel, die context is terug opnieuw heel belangrijk. Maar we proberen het wel laagdrempeliger te maken door het ook mooi te maken.
Mm-hmm.
Hè?
Ja.
Het is niet alleen therapeutisch correct moet het zijn, maar het moet ook mooi zijn.
Ja.
En soms krijgen we daar wel mee te maken. Hè? Soms zegt iets als Want we doen maatwerk en soms bots je een keer tegen limieten of zeg van, ik had het beter zo of zo gedaan, want het gaat een bepaald traject op. Hè. Dan denk je, de volgende keer ga ik het anders doen. Maar je merkt soms vaak van een hulpmiddel dat zeer mooi afgewerkt is, maar therapeutisch niet zo perfect is. Dat is, fantastisch, hè, alles goed. En soms is dat therapeutisch zeer goed is, maar door verkeerde keuzes of kleuren of gelijk wat minder goed is, vaak sneller in de kas belandt. Dus die afwerking is belangrijk, zeer belangrijk.
En dan komt het afgewerkte product na hoeveel tijd? Kun je daar iets op plakken?
Het hangt een beetje af van het traject natuurlijk. Hè. Ik bedoel, een zitschelp is natuurlijk arbeidsintensiever dan een onderbeenspalkje. Hè. Ja. Dus het hangt af van het type hulpmiddel. Maar wij proberen een zeer korte opvolging wel te doen. Hè, omdat dat wel belangrijk is. Zeker mijn kind die opgroeit. Een kind tussen vandaag, een 2 jaar kind bij wijze van spreken. Vandaag en binnen 3 maanden, die zijn al 2 kilo groter of 2 centimeter gegroeid. Dus het maatwerkgedeelte is dan wel belangrijk dat we een korte opvolging wel hebben. Hè?
Ja.
Maar het hangt af van het hulpmiddel. Vaak is het na maatname is het 2 weken later een eerste pas. Een week later wordt het dan voorlopig afgewerkt. Hè? Wordt het eventueel op proef gelaten. Moet het nog bijgestuurd worden? Ja, dan gaat het terug. Wordt eerst aangepast. Hè? Vaak proberen we pas af te werken als we denken van oké, we zijn er. Dit is het. Hè? Mm-hmm. Snel iets afwerken. Ja. Dat is niet altijd juist. Dus we proberen ook
kwaliteit
te bieden. En op het moment dat we zeggen, oké, hier zitten we goed, nu gaan we afwerken.
Ja.
En dan kan het is vaak 1 week, 2 weken afwerken. Dus bijvoorbeeld een zitschelpje, een normaal traject van een zitschelpje duurt iets meer dan een maand.
Ja,
Dus 2 weken eerste pas, 1 week later proef en dan terug 1 week later 2 weken afwerking. Dus je zit aan 5 weken, zoiets. Een spalk bijvoorbeeld is op 3 weken afgewerkt. Hè. Dus dat, we proberen wel snel het doorstroomtijden te hebben, omdat dat wel belangrijk is. Mm-hmm. Natuurlijk zijn er uitzonderingsmomenten. Hè. Een kind dat juist geopereerd is, die zeer dringend apparatuur nodig heeft, dan heb je een snelle doorstroomtijd. Dan gaat het soms over dagen. Hè. Maar terug, er zit geen standaard in. Het hangt af van de contactmomenten ook. Ja. Daarvoor is het zo belangrijk om met scholen samen te werken ook, dat we een wekelijks contactmoment hebben. Dus het moet niet meer gepland worden. Hè. Mm-hmm. Als je een vrije agenda hebt en zegt, je belt mij, die agenda zit vol, ik kan pas binnen 3 weken komen. Nee, nu weten we, ik ben elke week in het veer bijvoorbeeld, in het geval van Aaron, elke week in het veer, dus ik heb elke week eventueel een contactmoment met Aaron. Als er geen hulpvraag zijn voor Aaron, zijn er andere kinderen, maar je bent er altijd ook.
Ja.
Al is het maar een vijs aan draaien, bij wijze van spreken. Maar je bent daar. Hè.
Ja.
Ze kunnen je aanspreken over zaken waar ze tegenaan lopen.
Ja.
Dus doorstroomtijden hangen af van het type hulpmiddel en het traject dat het aflegt op dat moment.
Oké. Ja. Maar dat geeft toch al een idee. Hè? Ik denk dat voor veel al interessant kan zijn. Ja, dus dan komt het hier en dan... Ik vind dat altijd een heel spannend moment. Ja. Hè? Aaron er dan zo inzetten, zien hoe reageert hij erop. En we krijgen dan ook info hè, van jullie, hoe dat we dat allemaal moeten aanspannen of gebruiken. Hè?
Ja, terug hetzelfde. Hey. Ik heb het daar juist al een keer gezegd. 50% van onze job is echt communicatie. Ja. Dus ook bij de aflevering is het ook zeer belangrijk om hoe je info te geven. En zeggen van, op deze manier gebruiken we dit hulpmiddel goed. Ik zie vaak bijvoorbeeld, nu dat we het over zitschelpjes bezig zijn, de vestjes, de borstfixatie die te los gezet wordt. Mm-hmm. En het kind hangt in het vestje.
Ja.
Nee, dat werkt dan niet. Of het kind wordt niet op een goede manier gepositioneerd in de stoel. Hè. We hebben een stoel gemaakt die echt op zijn maten is. Maar als het bekken niet goed gepositioneerd zit, of is het onderuit gezakt, of een beetje scheef erin gezakt, die stoel gaat niet, dan kan die stoel niet zijn werk doen. Hè.
Ja.
Dus het is wel belangrijk dat je bepaalde tips ter harte neemt om het op een goede manier te gebruiken.
Ja, en dat vind ik wel altijd een uitdaging als er dan bijvoorbeeld mensen zijn, is dat familie of een soort babysit die ook moet gebruik maken van die hulpmiddelen, is het ook voor ons als ouder altijd heel belangrijk om al die info ook door te geven.
Ja, inderdaad.
Alles moet goed zitten eigenlijk, voordat je het echt goed kan gebruiken.
Inderdaad hebben we soms kinderen die in het gewoon onderwijs zitten met hulpmiddelen. En de kindjes gaan dan samen naar de turnzaal bijvoorbeeld. Dus de spalkjes moeten uitgedaan worden en terug aangedaan worden.
Ja.
Een juf heeft vaak de tijd niet of is niet onderlegd om die spalk op goede manier aan te doen. Dus dan lopen we vaak tegenaan. Hè, dan soms, bijvoorbeeld als we terug naar die enkelvoetorthesicus gaan, heb ik vaak 2 problemen die terugkomen. Hè. Je kunt drukplaatsen hebben. Dat zijn echt onderhuidse drukplaatsen. Dat is te veel correctie. Het blijft maatwerk. Dat is soms wel zoeken. Hè. Maar evengoed heb je daarnaast mensen die vaak terugkomen. Hij heeft blindjes. Ja. Hij heeft oppervlakkige wondjes, schuurwondjes. En vaak ligt het dan niet aan de spalk, maar ligt het aan het gebruik van de spalk.
Ja.
Maar wil zeggen, de spalk is niet op een goede manier aangedaan. De voet zit niet helemaal tot achter. De vetertjes zijn niet goed vastgemaakt. Allemaal heel kleine tips die maken dat de spalk niet op een goede manier gebruikt wordt, maar die wel problemen veroorzaakt.
Yeah.
En hebben we dan minder communicatieve ouders of ouders die zeggen, oei, kijk, hij heeft lijntjes, het is geen goed apparaat, weg ermee.
Yeah.
Ja, dan bereiken we niet veel. Dus die communicatie is belangrijk dat bij een aflevering van een hulpmiddel dan een keer duidelijk gesteld wordt aan iedereen, van zowel een therapeut als, kijk, op deze manier moet het gebruikt worden.
Ja.
En dat is belangrijk.
Klopt. En dan volgt er geen factuur, want ja, je hebt gezegd dat eigenlijk alles via Trizy verloopt. Volgt er voor jou papierwerk, vermoed ik?
Er volgt wat papierwerk, maar dat is inderdaad onze verantwoordelijkheid. Hè. Ja. Dus wij laten het document aftekenen van, kijk, dit hulpmiddel is geleverd en goed bevonden, dus het document wordt afgetekend. En dit document dat jullie aftekenen samen met het voorschriftje, dat leveren wij in bij de mutualiteit en dan wordt dat gegroepeerd eigenlijk aan ons betaald.
Okay. Ja,
dus ouders moeten dat nooit voorschieten, ook niet. En dat is vaak een vraag van, moet je dat dan voorschieten? Ik heb soms vaak ook ouders die soms wel weer achter staan tegen hulpmiddelen. En dat ik denk van, hier is toch moeilijk. Maar vaak is al de info nog niet gegeven van, dit wordt volledig terugbetaald.
Okay.
Want mensen denken inderdaad van, dit moet toch veel geld kosten? Ja. Kan ik dit wel? Ga ik dit wel doen? Dus evengoed is daar terug een goede relatie met je ouder, belangrijk om te weten wat is de context daar van het gezin. Evengoed, iemand die een alleenstaande mama, die op een vijfde verdiep van appartement woont, moeten we niet opzadelen met hulpmiddelen die niet bruikbaar zijn.
Klopt.
Als het rolstoeltje niet mee kan naar boven in de lift, ja, wat hebben we dan bereikt? Mm-hmm. Of 's ochtends moeten 5 kinderen klaargemaakt worden voor school. Ja, dan moeten we opletten dat we die spalkjes daar niet bij steken in die opdracht van de mama 's ochtends. Ja. Dan zeggen we, laat die spalkjes op school liggen. En laat ze dan op school op een rustig moment aandoen. Mm-hmm. Even goed is. En ook tips die we geven om te kijken van, oké, waar loopt het fout? Of is die info niet doorgekomen dat het hulpmiddel volledig terugbetaald is? Nog een keer benadrukken, want kijk, dit is de context, ook of die tegenopzien van het, de handsadministratie zijn, en eigenlijk al een beetje afhaken. Dus wij proberen van de mensen te zeggen, nee, kijk, dit is de procedure dat gaat verlopen. Hè? Dus ik heb een voorschrift nodig, dat moeten we in orde maken. En vaak hebben wij, voorziet de therapeut al, had hij in contact met de arts of zo, als dat een moeilijkere situatie is. Of de ouders hebben dat zelf in een contactmoment gedaan. En dan weet iedereen van, oké, nu starten we op deze manier. Zo wordt administratief ook afgehandeld. Dit is wat je mag verwachten, hoe dat gaat verlopen, wat het gebruik van het hulpmiddel is, dat je op de eerste instantie zeer goed geïnformeerd bent van, waar gaan we naartoe? Wat willen we bereiken?
Want zeker als dat een allereerste hulpmiddel is,
dat
is, je hebt geen flauw idee. Nee, dus je hebt echt die info nodig en je bent echt afhankelijk van mensen die het u vertellen.
Ja,
want je vindt het ergens weinig, denk ik. Hè?
Ja.
Goed, dan denk ik dat we het stukje rond RISIF wat kunnen afronden.
Mm-hmm.
Dan hadden we nog 2 instanties. Ja. Welke wil je graag als volgende?
Ik hoop dat mijn verhaal niet te verwarrend is. Maar dus we waren bij maatwerk gebleven. Maatwerk RISIF, federaal niveau.
Ja.
Sinds 2019 is er een RISIF opsplitsing geraakt en is er op Vlaams niveau een zorgkas gekomen.
Ja.
Dus elke mutualiteit heeft een zorgkas gekregen. Dus Christelijke Mutualiteit, Solidaris, hebben allemaal een zorgkas. En die zorgkas is deels verantwoordelijk voor mobiliteitshulpmiddelen.
Okay.
Dus daar gaan we aanvragen doen voor mobiliteit. En nu spreek ik over buggies, rolwagentjes, driewielfietsen. Dat zijn de zaken die we bij het VSB, bij de Vlaamse Sociale Bescherming, gaan aanvragen.
Okay.
Wat is daar een beetje de moeilijkheid in? Zeker omdat wij heel veel met kinderen werken. Kinderen moeten actief aangesloten worden bij die zorgkas.
Okay.
Vaak merken we bij een eerste hulpvraag dat het kind nog niet aangesloten is bij de zorgkas. Vanaf 26 ben je verplicht aangesloten bij een zorgkas.
Ja.
Verplicht. Daar betalen we die zorgbijdrage voor allemaal.
Klopt.
Maar jonge kinderen zijn vaak nog niet aangesloten. Dat is een administratief gegeven. Moet gewoon gebeuren, omdat die aanvraag digitaal moet ingediend worden door ons.
Mm-hmm.
Dus wij krijgen terug een voorschrift. We laten een documentje tekenen door de ouders van, wij mogen uw aanvraag doen. En dat ondertekend documentje samen met het voorschrift wordt digitaal verstuurd naar de zorgkassen van de betreffende mutualiteit om een aanvraag op te starten.
Oké. En zo u aansluiten bij een zorgkas, dat was vrij simpel gedaan eigenlijk.
Ja, eigenlijk is dat iets administratief. Wat wij vaak doen, terug hetzelfde, dus een deel van die communicatie, zal een kopij meegeven van de juiste documenten om in te vullen. Hè? Omdat we vaak weten, ja, mutualiteit is soms versnipperd, georganiseerd. Mm-hmm. Hebben we op dat moment iemand die niet vertrouwd is met die materie, ja, dan krijgen we soms mensen terug met blanco voorschriften of gelijk wat. Dus we geven op voorhand al het juiste documentje mee van, kijk, hierover gaat het, daarvoor dient het. Ga langs bij uw zorgkast, dat kan ik niet doen voor hen, hè, want dat behoort tot de persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen als bedrijf niet bellen van, zeg, dit kindje is niet aangesloten, kan je dat alsnog in orde brengen? Hè? Nee, dat moet echt wel de ouders doen of de ondersteuner doen om het kind aan te sluiten. Hè?
Ja.
Dus eenmaal als je in het systeem zit, om zo te zeggen, dan kan alle volgende aanvragen gewoon vanzelf gebeuren op basis van de voorschrift.
Oké. En heb je dan specifiek offertes ook nodig? Van soorten dat ze...
Nee, ja. Nee. Wij gaan als zorgverstrekker u adviseren.
Ja.
In samenspraak met alle actoren die in de zorg betrokken zijn, de therapeuten, de instelling, de school, gaan we u adviseren van, kijk, dit is voor jouw kind het goede hulpmiddel, denken we.
Hè. Okay.
En het is ook aan ons om u te informeren van, kijk, dit is de kostprijs. Want we hebben dat juist gezegd, maatwerk is volledig terugbetaald. Mobiliteitshulpmiddelen zijn vaak ook volledig terugbetaald. Maar er zijn heel veel specificaties aan een mobiliteitshulpmiddel waar wel een persoonlijk opleg aan gekoppeld is.
Ja.
Hè. Dat zou wel zeggen, bijvoorbeeld, als we nu spreken over een standaard buggy, gaat die vaak terugbetaald zijn. Over een standaard rolwagen, vaak volledig terugbetaald zijn.
Ja.
Maar gaan we naar een actief rolwagentje, dus een ander type rolwagen voor kinderen die dagelijks aan de rolwagen gebonden zijn, dan kan je die rolwagen opbouwen. Hè. Dan kan je er, bij wijze van spreken, bijna, ik ga het oneerbiedig zeggen, bijna dat je een auto bestelt. Hè.
Okay.
Ik wil die velgen erbij.
Ah,
ik wil die zaken erbij. Ik wil dat erbij. De zorgkast zegt wel, oké, je krijgt een actief rolwagen terugbetaald. Maar al de extra wordt natuurlijk niet meebetaald.
Ja. Of accessoires of zo.
Of accessoires die je erbij wilt hebben of zo, dat wordt vaak niet terugbetaald. En dan is het een gesprek en een keuze. Maar het is ook aan ons zorgverstrekker om je te informeren van, let op, als je die opties vraagt. En daar gaan we op voorhand ook een offerte voor geven. Van kijk, dit deel is terugbetaald door de mutualiteit, hè, door de zorgkast van de mutualiteit. Maar dit is jullie persoonlijke opleg.
Oké, okay, ja.
En ook al wordt het niet terugbetaald, het wordt ook meegestuurd in de aanvraag. Hè? Dus
de
mutualiteit is wel geïnformeerd van, kijk, we hebben dit hulpmiddel aangevraagd met die accessoires erbij, ook al betalen ze het niet terug, maar het is deels van een juiste communicatie om de ouders te informeren van, kijk, dit is het hulpmiddel, dit gaat je persoonlijke opleg zijn, dit wordt terugbetaald, hè? Dat iedereen weet van, kijk, op die manier gaan we het bestellen of aanvragen.
Ja, want dat hebben jullie niet zomaar in huis. Hè. Jullie zijn dan eigenlijk tussenpersoon of
ja,
zo. Hè,
dat zijn zaken juist... die natuurlijk niet bestellen we gewoon. Hè. Dus natuurlijk, dat wordt wel deels op maat gedaan. Bijvoorbeeld de rol waar we over spreken, dan wordt dat wel op maat van het kind met de specifieke accessoires erbij of instellingen erbij, wordt die wel besteld. Maar die maken we zelf niet. Wij assembleren soms, hè, dat we die in elkaar steken of aanpassen. Hè. Maar vaak wordt die geleverd bij ons, dus daar zitten wachttijden aan natuurlijk. Hè.
Ja.
Dus wettelijk is het zo geregeld dat er eerst een communicatie is. Dat we zeggen, oké, kijk, we zijn akkoord dat dit hulpmiddel aangevraagd wordt. Hè. We kunnen niet een buggy aanvragen in zijn algemeenheid. Hè, en dan een goedkeuring krijgen voor een buggy. Nee. We bestellen buggy. In het geval van Aaron, een Kimball buggy bijvoorbeeld.
Ja.
Met die specificaties, met die accessoires. Wordt allemaal aangevraagd. In principe moeten we wachten op goedkeuring.
Ja,
en mens van goedkeuring kan de stoel besteld worden en kan die geleverd worden.
Ja, want daar zit vaak nog wel, als ik het goed begrepen had, wel nog een verschil op. Ik weet niet wat dat bij de VSB ook zo is, maar ik weet zeker bij het VAPA, daar komen we straks nog wel op terug, hoor. Maar een eerste aanvraag versus andere of nieuwe aanvragen, dat daar zo toch verschil op zat naar die factuurdatum en dergelijke?
Ja, nee, ik heb daar juist gesproken over maatwerk met hernieuwingstermijnen. Ook voor mobiliteit zijn er hernieuwingstermijnen. Dus die datum is een belangrijke. Dus pak dat er al een hulpmiddel geleverd is. Ik zeg maar iets, een buggetje op 1 januari 2020, dan heb je pas recht 3 jaar later op het nieuwe mobiliteitshulpmiddel. Dus ook mobiliteit is gekoppeld aan hernieuwingstermijnen.
Ja. De zogenaamde referte termijnen ook, hè, genoemd?
Ja, nee? Referte bedragen of referte is meer iets, een term gekoppeld aan het VAPH.
Ah, sorry.
Ja,
ah, ja,
dat is meer gekoppeld aan het VAPH. Maar mobiliteit is gewoon, zoals maatwerk, orthopedie, gekoppeld aan vaste hernieuwingstermijnen.
Hè. Ah, ja.
Dat wil zeggen, onder de 18 is een hulpmiddel 3 jaar. Hè. Vanaf 18 tot 65 is het 4 jaar en dan hebben we 6 jaar. En dan hebben we een paar specificaties, maar in grote lijnen is het voor de kinderen vaak om de 3 jaar.
Ja.
Dat ze recht hebben op nieuw mobiliteitshulpmiddel.
Ja. Voor mensen die geïnteresseerd zijn en die zo wat een moeilijk beeld kunnen vormen van alle hulpmiddelen waar we over praten, ik heb op mijn Instagram-profiel @zachtekracht_zorghouder een hoogtepunt gemaakt met alle hulpmiddelen die Aaron heeft, met daar de namen bij van wat is een zitschaal, dit is een staattafel, dit is een active collar, dit is de fietsbuggy. Dus misschien geeft dat voor sommige mensen al wat een beter beeld van waar we hier allemaal over praten.
Het is heel veel, hè? Maar inderdaad, ja, vaak is het terug hetzelfde. Het gesprek, stel uw vraag. Stel uw hulpvraag en kijk en ga in gesprek met uw zorgverstrekker om te vragen van, ik loop hier tegenaan, wat bestaat er, wat is er mogelijk?
Ja.
Het is niet aan de ouder om alles te gaan uitzoeken en te gaan doen. Laat u adviseren. Mm-hmm. Er zijn heel veel professionals die u op een zeer goede manier kunnen adviseren.
Ja.
Want internet is een leuk medium, maar ook een zeer gevaarlijk medium.
Ja.
Ik krijg vaak op voorhand al mensen die mij doorsturen van, kijk, dit wil ik hebben, dit vind ik fantastisch. Maar ja, er zijn inderdaad ook wettelijke beperkingen van, is het terugbetaald voor het kind?
Ah, ja, ja.
Heeft het kind daar recht op? Hè? Dat is al één zaak. Hè? Is het effectief iets goed voor het kind? Hè? Want je hebt verwachtingen voor je kind ook, hè? Maar
ja,
soms botst het ook op beperkingen. Hè? En
ja,
dat je zegt van, dit is niet het juiste hulpmiddel. Dus ja. Internet is interessant, daar kun je heel veel zaken op vinden.
Qua inspiratie.
Maar, qua inspiratie, maar is ook gevaarlijk. Laat u adviseren, laat kijken, van oké, dit zou in jullie context, in jullie situatie geschikt zijn.
Ja.
Daarvoor zijn we gespecialiseerd en daarvoor zijn we uw aanspreekpunt.
Dus voor die mobiliteitshulpmiddelen heb je eigenlijk alleen maar een voorschrift nodig.
Ja.
En dat is het.
Ja. Misschien specifieren, mobiliteit heeft aparte voorschriften, hè? Dus maatwerk is vaak, bij wijze van spreken, een gewoon papiertje waarop staat graag een zitschelpje voor Aaron, omwege, omwille van, hè?
Mm-hmm.
Dat is gewoon bijna een papiertje, bij wijze van spreken.
Yeah.
Mobiliteit heeft een specifieke formulieren, voorschriften voor aan te vragen.
Ah,
hè?
Ja.
Dus wat wil zeggen, voor, je hebt daar ook verschillende documenten in. Hè?
Okay.
En je hebt daar gewoon een mobiliteitsvoorschriftje voor nodig voor standaardzaken. Maar specifieke zaken vragen vaak een rolstoeladviesrapport.
Okay.
Nu gebruik ik moeilijke termen.
Yeah,
hè?
Yeah.
Dat wil zeggen dat er een MDT-team, een multidisciplinair team, aan te pas moet komen, een erkend team,
ja, ja,
die een hulpvraag mee gaat ondersteunen. Dat zijn zeer specifieke zaken. Nu spreken we over elektronische rolwagens bijvoorbeeld, of over onderstellen voor waar een zitschelpje op gemonteerd wordt.
Ah, ja.
Daar wordt eigenlijk een rolstoeladviesrapport voor gevraagd.
Okay.
Maar terug hetzelfde, is aan uw zorgteam om u te informeren daarin, of ook de zorgverstrekker
aan
zeggen
van,
kijk,
niet dat rapport,
wij kiezen voor dit hulpmiddel, daarvoor hebben we deze documenten nodig. Dus
ja,
gaat u moeten wenden tot die of die. Dus laat u adviseren.
Ja.
Je
ja,
moet het warm water niet opnieuw uitvinden.
Nee, voilà.
Wij weten over wat dat gaat, wat we willen hebben. Soms geven we blanco voorschriften mee, dat we zeggen, kijk, dit is het voorschriftje dat we nodig hebben om een goede communicatie te hebben tussen ons, arts, ouder, dat we weten over wat we spreken. Ja.
Uiteindelijk, na een bepaalde wachtperiode, wordt dat dan geleverd. Hoe zit dat dan juist met de betaling? Want je hebt dan een deel dat wordt betaald door de overheid, de CM in dit geval, bij de VSB. CM, mutualiteit, dat kan gelijk wat zijn uiteindelijk. Maar eventueel ook een eigen opleg, een eigen bijdrage. Hoe verloopt dat dan, die betaling?
Dus één, het hulpmiddel wordt afgeleverd. Zoals ons maatwerk, zoals mobiliteit, laten we het documentje aftekenen van, kijk, je hebt het hulpmiddel ontvangen.
Mm-hmm.
Er wordt alles geregeld via VSB, zorgkas of via mutualiteit, maatwerk. Hè. Maar het deeltje eigen opleg, daar heb je op voorhand vaak een offerte ook al voor getekend.
Ja,
hè.
Ja.
En dan wordt er eigenlijk gewoon een factuur opgestuurd naar de ouders.
Ja.
Van, kijk, dit is het deeltje dat je op voorhand ook goedgekeurd hebt. Het deeltje dat volledig terugbetaald wordt. Daar is geen administratieve romslomp voor ouders. Dat wordt allemaal bij ons intern gerekend. Hè.
Ja.
Maar het deeltje opleg, daar komt gewoon een factuur voor naar de ouders.
En voor bijvoorbeeld kansarme gezinnen, waarbij dat toch het bedrag net iets te hoog ligt, Kan daar aan tegemoet gekomen worden om in schijven te betalen of
tuurlijk,
dergelijke?
Ja. We proberen altijd een oplossing te vinden. Hè? Ook soms met recupmateriaal proberen we ook soms oplossingen te vinden. We zijn zorgverstrekkers. Ik grubbel van het woord verkoper. Als er hulpvraag is, we krijgen vaak van ouders van een oud staapraad. Het is nog goed, kan je er iets mee doen? Ik mag wettelijk geen tweedehands zaken leveren. Dat mag niet. Hè? Maar vaak weet ik dat er situaties zijn van ik zeg maar gescheiden ouders bijvoorbeeld, mama en papa. Ze hebben al twee diezelfde hulpmiddelen nodig. Je hebt een staapraad gezien, dat verhuis je zomaar niet.
Nee.
Dus soms is het interessant om te zien van, kijk, we hebben een recup staapraad staan. Misschien kunnen we daarmee aan de slag om bij mama te zetten, of een stoeltje bij papa te zetten, of een tweede onderstelletje. Proberen we altijd op te zoeken naar oplossingen. Binnen de mogelijkheden natuurlijk en binnen het wettelijk kader. Waar dat er kan.
Ja, want het is wel goed dat je over situaties als gescheiden ouder begint, want dat komt waarschijnlijk veel
absoluut
voor.
Ja.
Maar ik veronderstel dat de terugbetaling maar voor één hulpmiddel bestaat.
Ja,
dus financieel is dat toch niet altijd
evident. Nee, dat is niet altijd evident. Ik zie dat ouders vaak verschieten als ik met een rekening kom. Ook al wordt het volledig terugbetaald, dat grote bedragen zijn.
Ik verschiet daar echt serieus van.
Ja. Ik moet vaak verantwoorden. Eigenlijk de beste oplossing is soms om gewoon een keer te komen kijken van hoe zoiets gemaakt wordt.
Ah, ja.
Het is zo arbeidsintensief, er kruipt zoveel tijd in om het te maken, dat de verantwoording is.
Ja.
Moest er prefabriceerde onderdelen bestaan, maar niet. We binnen vaak van grondstof tot eindproduct.
Het is waar.
Ook mobiliteitsprijzen, dat zijn prijzen die onderhandeld zijn met Resif. Dus wij als zorgverstrekker, en dat is het sterke in de zorg in België, er is geen prijsconcurrentie. Er is een kwaliteitsconcurrentie.
Ah ja.
Verstaat het? Dus mijn collega's bij andere bedrijven, die dezelfde zaken, die moeten hetzelfde bedrag ook vragen.
Ah, op die manier.
Ja, dus er zijn vaste prijzen die afgesproken zijn voor dit hulpmiddel, dit is de kostprijs.
Oké.
Ja? Dus je hebt geen prijsconcurrentie, maar alleen een kwaliteitsconcurrentie. Mm-hmm. Wat een groot verschil maakt. Hè? Om het te vergelijken met de Nederlandse markt bijvoorbeeld, daar hebben zorgverstrekkers, zorgverzekeraars, die bepalen eigenlijk een beetje het plaatje. Hè? Wat natuurlijk wil zeggen, als je bij een zorgverzekeraar aangesloten wordt, dan wordt een zorgverstrekker voorgesteld, van met die werken wij samen.
Ja,
en dan heb je wel een prijs die bepalend is voor het product dat geleverd wordt.
Amai.
Ben je niet akkoord met de kwaliteit of niet tevreden met de kwaliteit, moet je bijna van zorgverzekeraar gaan veranderen.
Oh, wauw. Helemaal ander systeem.
Helemaal ander systeem. Dus wat dat betreft zijn we in België daar wel zeer sterk in. Hebben we ook een zeer hoge norm gehaald van zorg. Gewoon omdat de concurrentie in kwaliteit zit.
Ja.
Of in zorg zit, of in al die zaken. Hè.
Ja. Om terug eventjes naar het overkoepelende stukje te gaan. We hebben RISIF gehad, we hebben VSB gehad. En dan de laatste grote brok.
Ja, nu komen we bij de laatste. De laatste, VAPH.
Ja.
VAPH is eigenlijk verantwoordelijk voor alle hulpmiddelen die in maatwerk niet zitten en die in mobiliteit niet zitten.
Al de rest.
Al de rest, eigenlijk, ja.
Okay.
En daar wordt eigenlijk, omdat je daar juist refereerde, een referentiebedragen, referentielijsten en zo. Dus hoe zijn zij georganiseerd? Dat is residuair. Dus dat wil zeggen, het komt na mutualiteit. Hè? Dus pas als je geen terugbetaling krijgt via Resif voor een hulpmiddel of via zorgkasten heen, dan ga je naar VAPH en doe je een bepaalde aanvraag. Maar wat zit er eigenlijk in, vooral van materialen of producten of zo? Dat zijn inderdaad thuiszorgproducten. Hè? Zoals we daar juist zeiden, padstoeltjes, padliften, tilliften, verzorgingstafels, speciale autostoelen, die zaken zitten daarin. Vaak is dat ook, referte bedragen, referte lijsten. Dus VAPH heeft een zeer goede website, waar dat er eigenlijk gecatalogeerd wordt welke hulpmiddelen dat daarvoor in aanmerking komen.
Ja.
Dan wordt er ook al, een bepaalde voorstel gedaan van kijk, dit of dat bestaat, het zijn leveranciers. Hè. Dat wordt er eigenlijk al vrij mooi in uitgelegd. Hè. Maar referte bedragen, wat wil de referte bedrag eigenlijk zeggen? Soms kan je een speciale tandemfiets bijvoorbeeld, zit daar ook in. Hè.
Mm-hmm.
Maar zij redeneren een beetje van, kijk, als uw kind zonder beperking geboren wordt, heb je ook een kost.
Ja.
Moet je ook een badje kopen, een fiets kopen of gelijk wat kopen. Dus, maar je hebt natuurlijk een meerkost voor het hulpmiddel die een pak duurder is. Dus zij komen daar deels in tegemoet.
Ja.
Dus vaak is er ook wel een opleg bij VAPH-hulpmiddelen.
Mm-hmm.
Afhankelijk van het type hulpmiddel natuurlijk.
Ja. Hoe verloopt daar dan bijvoorbeeld een aanvraag?
Ja.
Een eerste aanvraag.
Een eerste aanvraag. 1. Je moet ook actief aangesloten worden bij het VAPH. Dus het, je bent niet standaard aangesloten, dat je automatisch hulp vraagt. Dus in eerste instantie moet je die aansluiting in orde brengen.
Dat wil eigenlijk zeggen dat je dan een erkenning krijgt voor je handicap.
Ja,
hè?
Ja, ja. Klopt. En op het moment dat dat zo is, kan de hulpvraag gesteld worden. Je kan die documenten zelf invullen. Hè? Er bestaan aanvraagdocumenten voor hulpmiddelen. Vaak adviseer ik mijn ouders om met, soms zijn therapeuten daarin, onderlegd, die je daarmee in helpen, of kan je naar je mutualiteit gaan. Mutualiteit heeft ook altijd een sociale dienst die de hulpvraag mee ondersteunen.
Ja,
wat doen wij vaak, is in eerste instantie al zeggen, want ik kan die aanvraag niet doen voor hen. Hè. Dus daar kan ik niet intussen komen. Alle aanvragen mutualiteit, hè, RESIF, VSB doen wij wel, maar aanvragen via PH kunnen wij niet doen.
Okay.
Dat is hoog tot privésfeer, of therapeuten die erkend zijn, of ouders die hulpvraag zelf doen. Of mutualiteit, waar je contact legt en zegt van dit is de aanvraag, of dit willen we hebben. Wat we wel doen, is op voorhand in overleg gaan, terug hetzelfde, communicatie. Ouders die een hulpvraag stellen van, ik loop echt tegen die badsituatie aan, is er geen oplossing? Maar zeg, ja, dit en dat is een oplossing, of dit zou ideaal zijn voor... En dan gaan wij een offerte gaan maken, want kijk, dit is de kostprijs van dit hulpmiddel, en dan kan je dan ook meesturen met die aanvraag.
Ja.
Dan weet bij de aanvraag van VPH zeer gericht van, want zij maken grote groepen, hè. Ze zeggen, wij voorzien een referentiebedrag voor badondersteuning, of wij voorzien een referentiebedrag voor een douche, of voor een verzorgingstafel. Dus hoe meer specifieert, hoe beter dat die aanvraag ondersteund kan worden.
Okay.
Dus op voorhand die offerte maken of overleggen welk hulpmiddel dat je wilt aanvragen, is wel belangrijk.
Mm-hmm.
En daar ook al een offerte voor te maken, dat je al weet van kijk, dit is de vraag.
Ja.
En dan bij de afhandeling, bij het geleverde apparaat of product, kunnen wij wel een derde betalingsregeling regelen. Dus wij zijn erkend om dan gewoon hetzelfde, je ondertekent het documentje, ik heb dit hulpmiddel gekregen, en wij gaan die aanvraag dan, of de betaling regelen rechtstreeks via VAPA.
Oké. Maar ook hier is het weer belangrijk om pas de aankoop idealiter te doen na de goedkeuring van het VAPH. Klopt
dat? Ja, dan ben je zeker natuurlijk dat je het bedrag ook terugbetaald krijgt, of welk bedrag dat je gaat krijgen terugbetaald. Dat hangt ook af van de mogelijkheden en beperkingen van het kind soms. Hè. Als je een hulpmiddel vraagt, maar dat is maar een kleine beperking, dan kan het soms zijn ook dat je zegt, maar dit is niet relevant, we betalen dit niet terug, als je dan het toestel al gekocht hebt. Hè. Want je hebt wel een terugwerkende kracht voor je facturen in te dienen. Hè.
Ja.
Dus soms zeggen ze, ik wil het al bestellen, maar ik kan die rekening nog niet binnenbrengen of zo, of later binnenbrengen. Hè. Dus dat is wel belangrijk natuurlijk, dat je de goedkeuring afwacht of weet welk bedrag je terugbetaald krijgt. Hè.
Ja.
Dan ben je ook zeker, en dan is het ook een duidelijke situatie van, kijk, de kostprijs zal dit zijn, hè, en dit bedrag zal ik terugbetaald krijgen.
Mm-hmm. Want over dat terugwerkende kracht wil ik misschien toch nog eventjes wel concreet maken, omdat dat toch wel een heel belangrijke verschil is tussen een eerste aanvraag bij het VAPH van een hulpmiddel en alle volgende. Je krijgt dan, als je de allereerste keer bij een MDT een aanvraag doet, krijg je een hele bundel met info over hoe dat zij werken. En ik was daar nog eens aan het bladeren als research voor deze aflevering. En daar zag ik dat dan zo staan. En dat het verschil is, dus 12 maanden versus 1 maand. En dat dat wel belangrijk is om in je achterhoofd te houden.
Ja,
die maanden. Ja. Oké. Bestaan er plaatsen of instanties waar je eerst hulpmiddelen kan testen voordat je ze dan gaat aanvragen of wil aankopen?
Vaak zijn scholen op een bepaalde manier georganiseerd dat ze al een aantal zaken staan hebben om dingen uit te testen. Wij hebben ook heel veel demo-materiaal. Soms wordt er demo-materiaal opgevraagd bij leveranciers.
Ah,
ja, dan moeten we zeggen, kijk, dit is het hulpmiddel, maar ja, is wel dit het ideale hulpmiddel?
Voilà.
Soms vragen wij dan gewoon eerst een demo aan. Natuurlijk vaak sanitaire zaken, ik zeg maar een douchestoel, een toiletstoel. Ja, dat kan je zomaar niet gebruiken als demo natuurlijk, maar wordt wel een keer de situatie bekeken van kijk, past dit in de badkamer?
Ja.
Past dit over het toiletje? Die zaken wel, dat je het gezien hebt, dat je de modaliteiten ziet van het hulpmiddel, dat je weet, hoe weet van oké, hier ga ik mee vooruit geraken.
Ja.
Dus we hebben heel veel demo-materiaal staan, maar evengoed zijn vaak scholen, instellingen ook, hebben vaak ook zaken staan of adviseren u ook om een keer uit te testen om te proberen.
Ja, dat is inderdaad wel interessant.
Maar het is zo, er zijn zoveel hulpmiddelen dat dat zeer gefragmenteerd is. Hè. Het is niet dat we een centrale dienst hebben waar je een keer alles kan uittesten.
Nee, dat zal soms wel handig zijn. Zo'n handig bibliotheek zijn, of zo.
Ja. Maar terug daarmee, dat het belangrijk is, stel die hulpvraag.
Ja.
Ik kijkt, bestaat het? Misschien is er wel iets. Hè?
Ja.
Wij krijgen vaak, want er zijn een aantal beurzen waar je een aantal zaken wel terug kan zien. Ja, ja. Dus in België heb je twee grote hulpmiddelenbeurzen, dan heb je de REVA-beurs. En specifiek voor onze kinderen heb je ook de Kangaroo-beurs.
Ja.
Hè? En dat is interessant voor ouders om een keer alles te zien staan. Wat er, want vaak kom je zo ook op ideeën. Iets dat je dagelijks doet, dat je wel een keer over vloekt, bij wijze van spreken. Van, dat is toch niet gemakkelijk. En opeens op een beurs loopt en denkt van, oh, dit zou mij wel helpen. Hè?
Zal wel zien. Ja.
Let ook op met die zaken natuurlijk. We krijgen ook heel veel vragen naar beurzen. Van, ik heb dat gezien, dat moet ik zeker hebben. Daar is altijd een kostprijs aan gekoppeld. Dus laat je ook adviseren waarom dat dit een goed hulpmiddel zou zijn.
Hè. Niet te impulsief.
Niet impulsief, die zeggen van, kijk, dit heb ik gezien, dit moet ik hebben. Vaak is er altijd wel een argument waarom dat misschien niet ideaal zou kunnen zijn. Of laat je gewoon informeren door de zorgverstrekker, wij, door de kiné, of mensen waar je vertrouwen in hebt, die weten waarover dat ze spreken.
Ja, zeker. Ja, want de kangaroo-beurt is maar om de 2 jaar, hè?
Ja.
En nu in 2024 is dat...
Ja, het is een beetje door elkaar gelopen met corona, maar normaal wisselen ze elkaar wat af. Dus REVA-beurs, kangaroo-beurs, dus jaar op jaar eigenlijk. Kangaroo-beurs is nog meer specifiek toegespitst op kinderen. Hè?
Ja, dat is het verschil een beetje tussen die twee.
REVA-beurs is zeer algemeen. Hè? Ik noem het vaak het autosalon van de rolwagens. maar het is ook wel een beetje zo. Hè? Ja. Maar daar zie je ook wel veel. Daar kan je ook wel ideeën op doen. En zeker in je zoektocht of in je hulpvraag. Hè? Mensen soms dat ik ook niet altijd alert ben. Ik probeer als zorgverstrekker ook alert te zijn op wat de mensen tegenaan lopen. Maar soms zie ik ook mensen... constructies maken, dat ik denk van, ja, maar dat bestaat al, er zijn dingen voor, dat kan je aanvragen op die manier. Dus, nogmaals, stel die hulpvraag, communicatie is zeer belangrijk, laat weten wat je tegenaan loopt, en gebruikt de professionals.
Dat is denk ik wel de essentie van de
Absoluut.
Boodschap, hè?
Ja,
zeker weten. Er zijn een aantal aanvragen bij het VAPH die je wel zelf kan doen, waar je geen multidisciplinair team voor nodig hebt. Hè? Waar zit daar juist het verschil in?
Ze noemen dat een beetje de aanvragen, de vereenvoudigde aanvragen.
Ja,
dat zijn vaak zaken die je sneller nodig hebt of zaken die zeer duidelijk zijn in aanvraag. Hè? Als bijvoorbeeld, daar zit bijvoorbeeld ook huisaanpassingen thuis.
Okay.
Ja, dat kan je niet. Hè? Een lift, een volledige lift in je huis installeren. Een tilsysteem in je huis installeren met katrollen die over heel je huis lopen. Allee, dat is heel veel mogelijk. Natuurlijk versta je dat die specificaties ook belangrijk zijn, dat ze dan ook verder onderzoek kunnen doen van of auto-aanpassingen bijvoorbeeld. Daar zijn bepaalde restricties voor. Hè. Een auto die al 10 jaar oud is, dan gaan ze de investeringen niet doen om die auto aan te passen. Dus er zijn wel een aantal moeilijkere zaken die meer dossierkennis vragen.
Argumentatie en dat
vragen
de voorwaarden.
Van waarom gaan we dit gaan doen en is dit goed, is dit een meerwaarde?
Ja.
Dan snel hier een offertebedrag goedgekeurd. Maar dat zijn natuurlijk ook vereenvoudigde zaken die zeer duidelijk zijn. Hè.
Ja.
Een toiletstoel. Dat is zeer duidelijk. Hè. Dat is een vereenvoudigde aanvraag. Hè. Of een autostoel bijvoorbeeld kan een vereenvoudigde aanvraag zijn. Of een autoaanpassing, bijvoorbeeld een speciaal riem in een fixatiegordel. Kinderen die vaak te kampen hebben met gedragsproblemen, worden soms ook zo zaken voorzien.
Oké. Okay. Ik had ook nog gelezen dat de hernieuwingen na het verstrijken van de referentetermijn ook... als een vereenvoudigde aanvraag kan ingediend worden.
Ja, hernieuwingen ook inderdaad. Omdat dan de situatie is duidelijk. Hè.
Ja,
VAPH is gekoppeld aan hernieuwingstermijnen. Hè.
Juist.
Ja, dus hetzelfde moment dat die hernieuwingstermijn verlopen is, kan je opnieuw die aanvraag indienen. Dat is ook gekoppeld aan slijtage. Een douchestoelje dat we kopen voor een kind van 2 jaar, dat gaat niet meer passen voor dat kind van 7 jaar natuurlijk.
Nee, nee, nee.
Dus dat is ook hernieuwingstermijnen mogelijk. Je kan die aanvraag opnieuw indienen, maar dan is het een hernieuwde aanvraag en gaat dat natuurlijk onder een vereenvoudigde procedure.
Ja, en dat kan je dus allemaal zelf indienen via mijnvaph.be.
Klopt, ja.
Ik ga sowieso alle links ook nog in de show notes zetten. Wil je verder nog iets toevoegen rond het VAPH dat we nog niet besproken hebben?
Ik denk dat ik de meeste zaken daar nu wel over verteld heb. Vaak moet je niet inzitten met, moet ik het nu bij het VAPH gaan?
Ja.
Moet ik dit gaan doen? Laat u gewoon adviseren, kijk eerst wat er bestaat.
Mm-hmm.
En de zorgverstrekker zal u adviseren, voor deze aanvraagprocedure moeten we bij het VAPH zijn, voor dit hulpmiddel moeten we bij het RISIF zijn. Laat het dan op u afkomen achteraf, probeer niet alles al op voorhand klaar te hebben of uitgezocht te hebben.
Ja.
Daarvoor zijn zorgprofessionals om u te helpen.
Ja, dat is een beetje mijn valkuil.
Ja, maar dat is verstaanbaar. En we zijn ook...
Ja.
Dus, we zijn ook zo vaak. Hè? Ja. We lossen het wel op, we regelen het wel.
Ja,
plantrekkers, hè? We doen het wel. Of we lopen er wel tegen. Het is lastig, maar het komt wel goed. Hè? als het bestaat en als het mogelijk is en als we daarmee kunnen helpen en het leven van het kind relaxter kunnen maken, ook voor de ouder, waarom niet? Hè? Waarom niet? Dan moet het ook gebruiken.
Ik heb nog een aantal praktische vragen rond hulpmiddelen. In de zin van, stel je hebt een hulpmiddel en je loopt zo een beetje naar het einde toe van de termijn dat gepast is nog. Hè. Hoe kan je toch kijken of het hulpmiddel al niet te klein is geworden?
Ja, er zijn veel zaken natuurlijk. Dat is ook zeer gedifferentieerd natuurlijk, afhankelijk van het hulpmiddel. Als we spreken over een laag enkel voetorthese bijvoorbeeld, een botje, een spalkje, dat is bijna like een schoen. Hè. Op het moment dat de schoen te klein is, dan heb je als ouder ook vaak door van oei, dit past niet meer. Hè.
Ja.
Maar er zijn ook natuurlijk een paar therapeutische kenmerken die voor ons wel belangrijk zijn.
Ja.
We zien van oké, dit geeft onvoldoende correctie. Of hier zien we van het kindje is uit de zitschelp gegroeid, want hij komt de okselhoogte is te laag geworden, waardoor het kind toch nog wel wegzakt. Hè. Dat zijn zaken, als het te klein is. Ja, dat zijn zaken die vrij herkenbaar zijn voor ons vaak, maar voor ouderen niet vaak te zien zijn. En is dat kind goed gepositioneerd? Ik zeg vaak, als je twijfelt, stuur gewoon bij een fotootje. Dan zie ik het al op de foto. Moet niet speciaal langskomen, maar dan weet ik al, het is tijd om een keer binnen te springen, want dat staat niet meer goed. Hè.
Ja.
Vraag het ook, kijk het ook. Je krijgt ook heel veel, vaak heb je 1-2 keer in de week kiné. Stel die vraag van, kijk, is het nog goed? Of krijg je opeens te maken van, nooit probleem had met een spalkje en opeens zijn er drukplaatsen.
Dan
weet je al, hoe komt dat er opeens drukplaatsen zijn?
Ja.
Stel die vraag. Dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. Die hernieuwingstermijn verstreken, moet het aangepast worden? Hè? Want het is niet altijd dat we per se hernieuwen. Hè? Soms doen we aanpassingen ook. Hè? Een jaar voor een jong kind is soms zeer lang, maar het is maar om het jaar hernieuwbaar. Bijvoorbeeld een zitschelpje, daarvoor zien we 2 boesjes in bijvoorbeeld. Dan zeggen we, we hebben nog wat goede marge, we kunnen nog 1 laag moes eruit halen. De hernieuwingstermijn is nog niet verstreken, maar we kunnen een laag moesje eruit halen en het past weer. We kunnen weer verder. Of een spalkje dat we verlengen aan de tenen. Hè. Of een keer inderdaad een aantal zaken hernieuwen. Hè. Kan zeker. Hè. Dat is ook in principe... Die hernieuwingstermijnen voor maatwerk bijvoorbeeld, onder de 14 zijn wij als bedrijf ook verantwoordelijk voor dat hulpmiddel. Dus er is ook geen herstelbudget. Hè? Die heb ik nog niet vernoemd. Dus onder de 14 is de verantwoordelijkheid van de zorgverstrekker om het hulpmiddel optimaal te houden. Dus het is een splijtage, stel die vraag. Vanaf 14 jaar is de hernieuwingstermijn 2 jaar, maar er komt wel herstelbudget bij. Ah. Er kunnen een aantal zaken gebeuren, hè, of herstellingen gebeuren, of bekledingen opnieuw gedaan worden, of is er een budget door de mutualiteit voorzien, door het regie voorzien, om dat ook vergoed te krijgen.
Ah bon,
Dus twijfel niet als opeens uw hoesje gescheurd is van uw zitschelp, dat kan hersteld worden. Hè. Dat zijn zaken die ook kunnen, hè, wat er ook een budget voor voorzien is.
En wiens verantwoordelijkheid is het dan om op te volgen wanneer dat de termijn bijna zal verstrijken en dus eigenlijk een hernieuwing van het hulpmiddel nodig is?
Ja, dat is altijd een moeilijke discussie.
Ja?
Wij willen graag informeren ook aan het patiënt. Vaak komt die vraag natuurlijk en wordt gesteld, die spalk is echt te klein, zijn tenen komen erover. Dat is duidelijk. Hè?
Ja.
Dus dat is vaak... Wij mogen niet aanzetten tot zorg, natuurlijk. Wij kunnen als bedrijf niet gaan zeggen van... je moet een nieuwe zitschelp hebben, want je termijn is verstreken.
Ja.
Dat wordt voorgeschreven. Het is altijd aan de arts om te zeggen van... Dit hulpmiddel is noodzakelijk, dus moet hernieuwd worden.
Ja, maar ik dacht meer zo van... zorgouders hebben al zoveel aan hun hoofd om in de gaten te houden. We hebben al zoveel deadlines, melden op administratie om op te volgen... Ik vond dat bijvoorbeeld heel handig dat onze kinesist van het veer dan in ons geval, die volgt die hulpmiddelen ook heel mooi op, dat zij had gezegd, eigenlijk heb je een half jaar eigenlijk al zogezegd recht op een nieuwe relax. En ze vroeg, hoe gaat dat nog met die relax? Past die eigenlijk nog? Zit die nog goed? En ik dacht, eigenlijk. Dus goed dat je dat mij vraagt, dat ik daar alert op ben. Ik wist dat eigenlijk even niet meer. Het was mij ontgaan. Ja. En dat vind ik dan wel handig.
Ja, inderdaad. Het is vaak een hulpmiddelen die op een school staan, hè. We hebben vaste consultatiemomenten. Ik loop vaak door de hangen in het veer, bij wijze van spreken. Ik zeg, dat staapraadje staat niet meer goed, of dit staat niet meer goed, of dat. Hoe die zitschap is, of die spal klopt niet helemaal. Het is aan ons, of de kine die ziet van, oei, opeens heeft hij drukplaatsjes. Maar veel hulpmiddelen staan ook thuis. En dat is ook een gevaar soms, hè, want die hulpmiddelen is op een bepaald moment een stuk van het meubilair geworden. En ouder Je ziet vaak niet de therapeutische context van dat hulpmiddel.
Klopt.
En het kind wordt toch nog in dat hulpmiddel geplaatst of wordt nog gebruik gemaakt van de hulpmiddel. Ja, dan zien we vaak soms situaties dat we denken van oei, dat we te laat eigenlijk, of het is daarmee terug communicatie. Hoe gaat het? Hoe is het? Lukt het? Is er opeens iets wat niet meer werkt? Is het te smal geworden? Die zaak, ja, laat het gerust weten. De vraag niet stellen, ja, dan gebeurt er vaak niets. Maar het zorgt soms vaak voor moeilijke toestanden. Dat ik soms bij iemand thuis geraak na een paar maanden en dat ik zie dat het staapraad niet meer goed ingesteld staat. Ah, en dat het kind wel elke dag in het staapraad gesteld wordt. Zaken. Hè. Ja. Dus, maar de context is vaak, het is niet evident. Hè. Zorgouders worden overstelpt met allerlei zaken waar ze rekening mee moeten houden. Afspraken die gemaakt moeten worden. Je bent elke keer blij dat je kan zeggen van, oké, ik heb mijn verantwoordelijkheid, ik heb het kind in het staapraad, sta elke dag in het staapraad, maar is dat nog wel goed? Ja. Dat mag niet de verantwoordelijkheid zijn van de ouder. Hè. Dat is ons zorgverstrekker die daarmee moeten. We zijn er wel over aan het nadenken om zeg maar met een hulpmiddelpaspoortje te werken of zo. Jullie krijgen ook nu ook een documentje bij de hulpmiddelen die we afleveren, waarop staat van, dit document is op die manier gemaakt en op die moment afgeleverd. En wij informeren nu dat er niet termijn een jaar is, bijvoorbeeld.
Klopt.
Dan terug hetzelfde, dat is weer een administratie dat je zelf moet bijhouden. Maar die informatie is altijd ook gekoppeld bij ons aan het systeem. Dus dat zal voor alle collega's ook zo zijn, dat je kan bellen van, heeft hij recht? Ja, je kunt onmiddellijk nakijken. Je kan naar je eigen mutualiteit bellen ook. Mutualiteit heeft die ook altijd die informatie. Kan je vragen, heeft hij recht op dit of dat?
Ja.
Zij kunnen ook onmiddellijk nakijken.
Oké, perfect. Zeg, en hulpmiddelen tweedehands kopen, is dat slim om te doen?
Dat is... Laat u eerst informeren, laat u adviseren ook. Laat u eventueel ook achteraf nakijken door de zorgverstrekker of de kiné of de gelijk wie. Er is heel veel therapeutische context natuurlijk, die je vaak als ouder of niet professional niet ziet, maar belangrijk is. Dus soms kan het zinvol zijn. Ik sprak over die gescheiden ouders bijvoorbeeld, die vaak geen twee hulpmiddelen recht hebben. Dus hoe gaan we het oplossen? Dan is het soms wel de enige oplossing om toch aan een hulpmiddel te geraken.
Maar dat betekent, als je tweedehands koopt, en dat is ooit al eens een tegemoetkoming van het VAPH bijvoorbeeld aangegeven, dat je dat niet nog eens kan vragen. Hè? Klopt toch, hè?
Maar die aanvragen zijn altijd persoonlijk natuurlijk. Hè? Dus als jij zelf particulier een hulpmiddel koopt en er is geen aanvraag aan gekoppeld, dan is er voor het VAPH ook geen hulpmiddel geleverd.
Ah, ik dacht dat de aanvragen aan de apparaten waren gekoppeld. Nee.
Als jij tweedehands, zeg maar, in Nederland iemand kent en je koopt daar een toiletstoeltje, heb je persoonlijk die investering gedaan, er is geen terugbetaling voor voorzien, dan is er ook geen wetgeving rond. Dat is een privé-initiatief, bij wijze van spreken. Dus er is geen enkele registratie van dit hulpmiddel. Maar pas daar inderdaad ook mee op, opnieuw. Zorg dat het ook het juiste hulpmiddel is. Laat ook professionals adviseren van, is dit effectief wel het juiste hulpmiddel?
Goed, dan denk ik dat we zo stilaan kunnen afronden naar de laatste vraag van de aflevering. En dat is of dat je een boodschap of een tip hebt naar zorgouders of hun omgeving.
Ja, ik heb het nu al verschillende keer herhaald.
Ja, ik denk dat de hoofdboodschap is. Hè?
Maar het is een belangrijke. Er bestaat heel veel. Je moet het warm water niet uitvinden. Het is aan ons om te weten wat er bestaat en mogelijk is en u te adviseren. En nu spreek ik niet alleen over mij, of als zorgverstrekker technische orthopedie, maar uw therapeut, uw vertrouwenspersoon bij artsen, al de zorgverstrekkers waar je mee te maken krijgt, stel de vraag. En die vraag mag zo open mogelijk zijn. Waar loop je tegenaan? Wat is er? Wat is er mogelijk? Hoe kunnen we helpen? En er is heel veel mogelijk. Hè? Dat is eigenlijk vooral de boodschap en communicatie.
Ja.
Nogmaals, communicatie. Laat het weten. Praat erover.
Ja, blijf er niet mee zitten.
Probeer het niet zelf op te lossen. Internet terug. Gevaarlijk medium. Er staat heel veel op. Maar vaak is het niet de juiste info of de info die
past,
voor u past.
Ja, voilà.
Dat is eigenlijk vooral mijn belangrijkste boodschap.
Oké, super. Maar heel erg bedankt. Want daar rest me enkel nog om jou, lieven, van harte te bedanken om tot hier te komen voor het super interessante gesprek.
Dank u wel om mij uit te nodigen.
Ik laat alvast de gegevens van Lieven achter in de show notes. Natuurlijk wil ik ook jullie, mijn luisteraars, bedanken om alweer een nieuwe aflevering te beluisteren. Laat gerust weten wat je vooral is bijgebleven en deel de podcast gerust om anderen te kunnen bereiken. Ook een dikke merci voor de mensen die hun input vooraf doorgegeven hebben over dit onderwerp. Volg me gerust op Instagram en Facebook, zodat je op de hoogte blijft van de podcast. Dagelijks verwen ik je ook nog eens met een gedicht, dus van harte welkom. Ten slotte nog een bedanking voor Orteam, de sponsor van de podcast. Dankzij hen blijft de podcast betaalbaar om te maken. Orteam is een orthopedisch centrum waar ze hulpmiddelen op maat voorzien, voor volwassenen en kinderen. Dan wens ik jullie verder nog een fijne dag en tot de volgende keer.